Van zojuist, die we lazen, die eerste 8 versen, het 6e hoofdstuk van Genesis, die gaat over de aankondiging van Gods voornemen om de wereld te gaan vernietigen. En dan moet je, probeert in zo'n titel, die daar nu ook op de beamer staat, samen te vatten wat nou die tekst wil doorgeven. Maar we zullen er echt even doorheen moeten ploegen. Het is stenen weghalen soms, gedachten die ons in de weg kunnen zitten. En ik hoop dat het weer mag geven. En daar heb ik ook voor gebeden. En ik neem aan dat we dat met elkaar doen. Dat God ons ook de onderscheiding mag geven, dat we zullen begrijpen wat hier staat. Maar ik hoop dat dat ook vanmorgen mag klinken. Ik ga mijn best doen. Maar genade in Gods oordeel, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. En toch horen ze onlosmakelijk bij elkaar. Ze horen bij elkaar. We kunnen ze niet los van elkaar zien. Omdat God zich nu eenmaal openbaart als rechtvaardig aan de ene kant. Hij kan het onrecht niet laten gebeuren. En aan de andere kant als een genadegod openbaart door Jezus Christus. En het offer dat hij gebracht heeft. We hebben Pasen net gevierd met elkaar. En ik weet niet hoe u het hebt beleefd. Maar Pasen vind ik een dankbare tijd. Een tijd dat we elkaar misschien nog wel extra eraan mogen herinneren wat de Heer Jezus heeft gedaan. En eigenlijk is dit tekstgedeelte, je zou het misschien niet verwachten bij het terugkijken op Pasen, want dat gaan we dan ook in zekere zin doen. Maar dit tekstgedeelte heeft alles met Pasen te maken. Dus we vieren het ook nog een beetje na. Maar ik zei al, het was een moeilijke tekst om doorheen te werken. Je moet je voorstellen dat je en als u dit ziet, denkt u waarschijnlijk, wat is dit? Dit is een symfonie, ooit geschreven door Dvorak, geloof ik, is zijn naam. En als je ernaar kijkt, dan denk je, tjonge, dat ziet er allemaal wel erg ingewikkeld uit. En dan moet je je voorstellen dat je deze symfonie niet kunt horen met je oren, omdat je doof bent. Je kunt alleen maar naar de noten kijken. En je moet dan die symfonie vervolgens gaan uitleggen aan mensen die ook niet kunnen horen, maar die alleen maar kunnen zien, maar niet begrijpen wat er staat. Dat is een beetje dat drukt een beetje uit hoe moeilijk het is om door deze tekst heen te gaan. Laten we bij het begin beginnen. Als we beginnen bij Genesis 1, dan openbaart God zich daar als een schepper van hemel en aarde. We lezen daar dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt, alle dieren, alle vissen, de zee, noem het maar op. Alles wat we tot de schepping rekenen, heeft de Heere God gemaakt. En die schepper openbaart zich zodra hij de mens heeft gezegend, heeft gemaakt, ook als iemand die wil zegenen. En zegenen is een centraal thema in het boek Genesis. God wil zegenen. God wil Abraham zegenen, God wil Jacob zegenen, God wil Isaac zegenen, God wil de mensheid zegenen. En we lezen bijvoorbeeld in Genesis 1 vers 28, en God zegende hen en zei tegen hen, toen de mens gemaakt werd, wees vruchtbaar, word talrijk. En even later, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, en hij zegende hen en gaf hun de naam mens. Dus het gaat echt over de mens. God wil zegenend aanwezig zijn. Hij is schepper en hij is degene die wil zegenen. Maar ja, dat kan niet altijd. Want er was ook nog die andere partij, daar komen we zo op. Dus we weten dat God op het wereldtoneel verscheen, als het ware, voor ons, in onze beleving, voor zover we dat dan kunnen begrijpen, want dat is natuurlijk iets heel moeilijks. God maakt die hemel en die aarde, maar er is nog een partij aanwezig, als de Heere God bezig is hemel en aarde te maken. En dat zijn de engelen. De engelen hebben daar ook ergens een rol in. De engelen lezen we in Job 38, vers 7, we gaan hem niet lezen, maar we lezen daar dat de engelen bezig zijn om God lof te zingen terwijl de schepping wordt gemaakt. Dat was de taak van de engelen, om God te dienen, om voor God te zingen. Van God, wat prachtig dat water en oh, wat prachtig die bergen en die vogels enzovoort enzovoort. Ze willen God eren, daar zijn ze voor gemaakt. Maar er is er één die hoogmoedig wordt. En we kennen hem als Satan. Satan was en Gere was een hooggeplaatste engel, had een bijzondere plaats tussen al die engelen. Er zit een soort rangorde in. En die Gerubs, dat zijn misschien wel de meest belangrijke engelen die er kunnen zijn. Je hebt ook nog aartsengelen. En je hebt ook, nou, noem het maar op. Maar Satan was een van die hooggeplaatsten. En Satan is gevallen. Voordat de schepping er nog was. We lezen. En die teksten gaan we nu ook niet doorlezen. Want anders wordt het veel te uitgebreid. Maar we lezen bijvoorbeeld in Jesaja 14 over die val van Satan. En we lezen het in Ezekiel 28. Lees je over hoe de val van Satan, hoe dat er nou eigenlijk uitzag. En hoe hij hoogmoedig werd. En hoe hij trots werd. En hoe hij zei tegen zichzelf, ik wil zijn als God. En hoe God hem uiteindelijk van de heilige berg verstoot. Je zou denken, God heeft Satan verstoten. Maar Satan heeft nog steeds toegang tot de hemel. Dat lezen we bijvoorbeeld in Job 1 vers 2, waar de zonen Gods en Satan, die komen, ja, ik zeg het maar een beetje plastisch, maar die komen binnenwandelen en die zeggen tegen God, hebben jullie wel gehoord van die Job? Dat is dan wel een rechtvaardig man, maar stel je voor dat je alles van hem afpakt, dan zul je zien dat hij niet meer in u gaat geloven, dat hij gaat u loslaten. En dan staat God toe dat alles wordt afgepakt van Job, enzovoort, enzovoort. Maar de engelen hebben dus toegang tot de hemel. Ze kunnen ons daar aanklagen, want Satan, het woordje Satan betekent aanklager. Hij is bezig de broeders, de zusters, de heiligen in Christus aan te klagen. En dat deed hij ook bij Job. En als je dan in Lucas en de Openbaringen leest, dan weet je dat Satan niet de enige was die van die heilige berg werd verstoten. Maar dat hij 1/3 van de engelenmacht met zich meetrok naar beneden en van die plaats werd uitgeworpen. Ze hebben nog wel toegang, maar het is niet meer hun woonplaats. Volgt u het allemaal nog? Ingewikkeld, hè? Dit moet je dus allemaal weten om te begrijpen wat er in die 8 versen staat. Deze gevallen engelen, die wachten op het oordeel. God gaat hen op een zeker moment oordelen. Dat moment moet nog komen, daarvan lezen we in Openbaring. En dan komt de mens op het wereldtoneel. De mens wordt gemaakt. En de mens is gevallen voor de zonde. De mens is gevallen voor de macht van Satan. Want Satan zei tegen de mensheid, Genesis 3. God heeft zeker gezegd, je mag niet van deze vrucht eten. Waarom niet? Eva geeft haar uitleg. En zegt, nou dan zullen wij sterven. En dan zegt Satan, nee hoor, dat zal niet gebeuren. Sterker nog, God wil niet dat je daarvan eet, want dan zul je gelijk aan hem worden. En wat was de zonde van Satan? Dat hij zich gelijk aan God wilde stellen. Zij probeert de mens te beïnvloeden en het strijdtoneel tussen God en mens. Satan heeft al verloren, hij is al uit die hemelse plaats verworpen. Maar de mens wordt het strijdtoneel. Satan gaat zich richten op de mens. Hij denkt, als ik die nou kan pakken, dan win ik daar weer een strijd mee. En het lukt hem ook nog. De mens is gevallen. En dan kom je aan bij het verhaal wat we net hebben gelezen. Tussen de schepping van die mens en de uiteindelijke zonvloed zit grofweg zo'n 1600 jaar. Dus 1600 jaar heeft de mens zich kunnen voortplanten. Heeft God dat ook gezegend. En is het uiteindelijk op het punt gekomen dat God zegt, nou gaat het te ver. Er gebeurt blijkbaar iets wat niet meer door de beugel kan. Nou, die gevallen engelen samen met Satan, we lezen het al in Genesis 3. Hij was daar al bezig in de vorm van een slang. Maar die gevallen engelen die waren ook bezig om de mensen weg te trekken bij God, toen al. En ze hadden invloed. Dan komen we bij ons tekstgedeelte en dan lezen we in vers 1. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden. Niks aan de hand. Er is nog niks aan de hand. Dit is eigenlijk wat God gezegd had dat zou gebeuren. Genesis 1, 28, we lazen het net, 5 vers 2. Niks mis mee. Ze werden zelfs beschaving. En als je Genesis doorleest en je leest Genesis 4 en Genesis 5, dan lees je dat sommige houtbewerkers worden en andere metaalbewerkers en weer andere muziek ontwikkelen en andere weer poëzie ontwikkelen. Het worden beschavingen, ze ontwikkelen zich. Ze doen iets met dat wat God ze gegeven heeft. En dat was ook de bedoeling. Want God zei tegen de mens, wees talrijk, vermenigvuldig je. God zegende hen en onderwerp de aarde. Dit was precies wat de mens bedoeld was te doen. Ze moest de aarde onderwerpen, ze moest gaan ontwikkelen. Ze moest het natuurlijk doen met wat ze gekregen had. Ze kon niet zelf dingen scheppen. Maar God gaf hem van alles en de creatieve geest van de mens, die God in de mens heeft gelegd, begon te ontwikkelen. En dan komt vers 2. En dan wordt het echt moeilijk. Want het gebeurde dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Nou, dan is het belangrijk om te weten wie zijn de dochters van mensen en wie zijn de zonen Gods, zonen van God. En er bestaan twee verschillende uitleggen hierover. Ik zal ze jullie allebei geven. Over de ene ga ik iets korter zijn, omdat ik geloof dat het de andere uitleg de juiste is. Maar ik wil jullie toch meegeven. De ene uitleg zegt, de zonen Gods, dat is de lijn van Seth. Je weet wel, Kaïn en Abel, die kregen... Kaïn werd een beetje boos op Abel, sloeg hem uiteindelijk dood. Dus er was nog maar één zoon over van Adam en Eva. Maar uiteindelijk krijgen Adam en Eva nog een zoon en dat is Seth. En dan zegt Eva nog, kijk eens, ik heb een nieuw nageslacht gekregen, dus ik ben er zo blij mee. En de zonen Gods worden dan uitgelegd als het nageslacht van Seth. En de dochters van mensen wordt dan uitgelegd als het nageslacht van Kaïn. Ik kan niet vinden hoe mensen daarop komen. Maar ze zeggen dat dit een uitleg kan zijn. En als je een beetje doorredeneert, klinkt het niet helemaal onaannemelijk. Maar laat ik u vertellen wat ik geloof dat het is. En dan is het belangrijk dat je naar de Hebreeuwse tekst teruggaat. En ik begrijp wel dat u het Hebreeuws niet goed kan. Ik ben er ook geen superster in of zo. Maar ik heb enige instrumenten. En je hebt altijd boeken waar je in terug kan lezen. Wat betekent wat nou precies? En dan lees je... toen de zonen van God kwamen en een opwachting maakten bij de Heere. Dat lezen we trouwens in Job 6. Hè? Dat was dat verhaal wat ik net vertelde. Maar dat je... Gods zonen, dat is het Hebreeuwse woord daarvoor is Beni Elohim. Ben is zoon, Beni zonen, Elohim God. Dus de zonen van God. Het is goed vertaald zoals we het net hebben gelezen. De zonen van God, die zijn er. En wanneer worden die exacte woorden gebruikt? Elke keer, en dat lees je elke keer ook weer vanuit de context, als het over engelen gaat. De zonen Gods zijn engelen. En dan loop je tegen allerlei problemen aan. Hoe kan het nou dat die engelen iets met dochters van mensen hebben? Komen we zo bij. Maar de zonen Gods, dat mag je voor nu even aannemen als aanname, dat zijn engelen. En hier, waarin in die zonen van God, waar in diezelfde term wordt gebruikt in het boek van Job, weten we dus dat het boek Job geschreven is in dezelfde tijd ook van Genesis tot en met Deuteronomium. Dus je weet vanuit dat oudste boek, dezelfde term wordt gebruikt, dan zou je mogen aannemen dat het hetzelfde betekent. Laten we daar eens van uitgaan. Trouwens, als je wil weten wat de uitleggingen door de eeuwen heen zijn geweest, ook de Joodse uitleggers hebben steeds gezegd, nee, het gaat echt over engelen. Gevallen engelen weliswaar, maar het gaat over engelen. En ook de vroege kerkvaders hebben het zo uitgelegd. Dus ik weet me gesteund door een rijke traditie. Wij lezen over deze engelen iets in het Nieuwe Testament. Specifiek deze engelen die iets doen in de tijd van Noach. En we gaan met elkaar dat tekstgedeelte even lezen. En er staat dan, want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achtal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en dan gaat het verder. Dus die twee die worden aangehaald door Petrus, waarvan hij zegt, kijk eens, die engelen die daar toen bezig waren, gemeenschap te hebben met mensen, want daar hebben we het uiteindelijk over, er kwamen kinderen uit voort, dus de daad van gemeenschap moet ergens gepleegd zijn. Daar zeg ik zo nog iets over. Daarvan heeft God gezegd, ik ga die straffen. Ik heb ze geworpen in een soort kerker, in een diep gat. Ze zijn geketend, ze zijn geboeid en ze wachten tot de dag van het oordeel. Dat lezen we hier in 2 Petrus. Het zijn dus niet zomaar engelen, het zijn gevallen engelen, zoals dat dan heet. Dus wat is nou eigenlijk de zonde die plaatsvindt? Of wat is de aanleiding voor God om uiteindelijk te komen tot dat oordeel, ik ga die aarde vernietigen, dat de zonen van God gemeenschap hebben met de dochters van mensen? En je kunt jezelf de vraag stellen, maar waarom gebeurt dat eigenlijk? Hoe kan het nou eigenlijk dat die zonen van God op de een of andere manier gemeenschap willen hebben met de dochters van mensen? Staat hier wel, ze zaten knappe vrouwen tussen. Ik zeg het maar even, wat gangbaarder. Maar dat was niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden vinden we in Genesis 3, wanneer de vloek over Satan wordt uitgesproken. Je weet het wel, Satan had Adam en Eva verleid om toch van die vrucht te eten waarvan God had gezegd, die moet er niet aankomen. En in Genesis 3 lezen we over die vloek, dat er uit het nageslacht van de vrouw uiteindelijk iemand zal komen die de slang zal vertrappen. Met andere woorden, er zal iemand komen uit het nageslacht van Eva, die ervoor gaat zorgen dat Satans macht volledig gebroken zal worden, dat het voor eens en voor altijd is afgelopen met hem. En dan gaat het over Jezus Christus. En wat denkt Satan? Weet je wat ik doe? Ik corrumpeer gewoon het nageslacht van mensen, zodat ik daardoor niet vernietigd kan worden. En wat doe je dan? Je stuurt je troepen vooruit. Je laat ze gemeenschap hebben met de mensen. En opeens zijn die mensen die alleen nog maar God kenden als schepper en als iemand die wilde zegenen, die worden verleid om gemeenschap te hebben met engelen die al van God zijn afgegaan, en de mens was ook al gevallen natuurlijk, en alleen nog maar in diepere verdorvenheid terechtkomen. Dit is waarom Satan denkt, laat ik hier een stokje voor steken, want ik wil niet dat die belofte uitkomt. Trouwens, Satan probeert dat vaker te doen door de tijd heen. Als bijvoorbeeld Mozes geboren wordt en die grote enorme moord plaatsvindt in Egypte van al die eerstgeborene jongetjes. Het gebeurt later als de Heer Jezus geboren wordt. Dan Herodes die weet dat er een koning aankomt die uiteindelijk dan zijn plaats zou innemen. En dan wordt die opdracht gegeven om al die jongetjes te doden. Dus het is van Satan een manier om in te grijpen in de belofte die God al gegeven heeft, dat hij op een dag zal ingrijpen door een persoon, Jezus Christus, zo hebben wij hem leren kennen, om teniet te doen de vernietiging van Satan. Dat het hem niet is gelukt, dat weten we gelukkig nu. En daar mogen we op bouwen. Maar dit is waarom deze gemeenschap, in ieder geval vanuit de motivatie van Satan zelf, waarom die daar komt. En dan lezen we, aan de andere kant kun je jezelf de vraag stellen, maar waarom zouden mensen dat eigenlijk willen? Waarom zouden mensen het nou toestaan om gemeenschap te hebben met hemelse wezens die in mensenvorm zich laten zien? We weten dat ze dat kunnen. We lezen bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief dat sommige engelen hebben ontvangen zonder het te weten. We lezen dat Jacob worstelt met een engel. We lezen dat bij Abraham engelen op bezoek komen en gewoon in de mensengedaante. Dus we weten dat engelen zich blijkbaar in staat zijn zich te vertonen in mensengedaante. En op die manier dus de vrouwen van de mensen konden verleiden. Maar waarom zouden mensen dat nou accepteren? Op het moment dat de mensheid valt, is het zo dat de mens onderhevig wordt aan de dood. Ze krijgen nog wel hoge leeftijden. Adam wordt 930 geloof ik. Allemaal dat soort leeftijden. Ze worden nog wel oud, maar ze sterven uiteindelijk. Je moet je voorstellen dat de mens in paradijselijke toestand, toen ze nog niet waren gevallen, al viel voor die verleiding van Satan om te worden als God. En dat het daar al verleidelijk was. Moet je nagaan hoe verleidelijk het is om die belofte die Satan natuurlijk nog steeds in mensen probeert te pompen. Je moet niet bij God wezen, je moet bij mij zijn, want ik los dat probleem van die dood wel voor jullie op. En ik zorg wel dat jullie gelijk aan God worden. Die misleiding, die gaat door tot op de dag van vandaag. Hoe verleidelijk het is als je niet meer in het paradijs bent. Want mensen waren al geconfronteerd met de dood. Als je Genesis 4 en 5 leest, lees je dat hele geslachtsregister. Die werd geboren toen zijn papa zo oud was, maar uiteindelijk stierf hij. En zo gaat het door en door en door. De mensheid was inmiddels continu geconfronteerd met de dood. En des te meer wil je dan natuurlijk ontsnappen aan dat lot. En dan komen er van die gevallen engelen bij jou en zeggen, als je nou gemeenschap met ons hebt, dan kunnen we die belofte die ooit is gegeven door Satan, die kunnen we gewoon laten gebeuren. Het was natuurlijk misleiding, maar de mensen dachten, ja, hoop, toch? Dan komen we bij vers 3. Gods reactie op wat daar gebeurt. Gods reactie op dit enorme kwaad eigenlijk, dat zich voltrekt voor zijn ogen in een periode van 1600 jaar tijd. Vanaf de schepping, vanaf de val, tot verderop, als uiteindelijk God aankondigt dat die vloed zal komen. En dan lezen we in vers 3, toen zei de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En dan krijg je weer zo'n uitdaging, wat betekent dat nou eigenlijk? Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De een die zegt, ja, dat betekent dat de mens vanaf dat moment niet ouder mag worden dan 120. En inderdaad, als je Genesis doorleest, zie je de leeftijd langzamerhand afnemen en is 120 toch wel zo'n beetje het maximum. Het zou kunnen. Het zou ook kunnen betekenen, volgt u het allemaal nog? Ik zie u allemaal heel moeilijk kijken. Dat had ik dus gisteren ook. Het zou ook kunnen betekenen dat God aankondigt dat het nog 120 jaar duurt voordat de vloed komt. Dus op het moment dat hij zich voorneemt, ik ga die aarde vernietigen, vanaf dat moment duurt het nog 120 jaar voordat Noach uiteindelijk het water ziet opkomen. Dat zou een mooie verklaring kunnen zijn. Dat zou betekenen dat God nog de mensheid 120 jaar geeft om zich te bekeren en van hun slechte wegen en zich tot God te keren. Dat het uiteindelijk niet is gebeurd, blijkt dan in ieder geval uit de vernietiging die uiteindelijk ook komt. Lezen we in vers 4 weer zo'n bijzonder vers. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Gezellig. Wat is dat nou weer? Wat zijn de reuzen nou weer in dit verhaal? Waar komen die vandaan? Er schijnt dan een soort nageslacht te zijn van die zonen Gods, die in mensgedaante weliswaar gemeenschap hebben met de dochters van mensen. En daar komen dan reuzen uit voort. Wat zijn reuzen? Als ik sommigen moet geloven, en je kunt er prachtige plaatjes van winnen op het internet, dan hebben reuzen inderdaad bestaan. Er zijn er opgravingen geweest, en dan zie je van die foto's waarbij de schedel net zo groot is als ik in mijn geheel ben, zeg maar. Ja, zo groot. Je schrikt je kapot. Maar of het echt is, dat durf ik niet. Ik ben gewoon niet in staat om dat te beoordelen. Het zou kunnen, het zou niet kunnen. Wat het ook zou kunnen betekenen, het woordje wat gebruikt wordt in het Hebreeuws voor reuzen, want daar moet je dan achter zien te komen, staat ook voor gevallenen. Dat klinkt mij iets aannemelijker in de oren. U misschien ook, dat weet ik niet. Gevallenen. Want natuurlijk is het nageslacht van een verdorven mensheid en een verdorven gevallen engelendom, zullen we maar zeggen. Is dat een goed Nederlands woord, engelendom? Is verdorvenheid, is gevallenheid. Je zou kunnen zeggen, deze mensen die daaruit voortkwamen, dat waren gevallen mensen. Maar het waren niet zomaar gevallen mensen. Ze hadden blijkbaar wel iets van die bovennatuurlijke aard in zich, waardoor ze geweldenaars waren en met één klap 5000 man, bij wijze van spreken, dood konden slaan. Het waren geweldenaars van oude tijden af aan, lezen we ook in dit gedeelte. Mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Het is belangrijk om te begrijpen, deze zondvloed die wordt aangekondigd, dat de aanleiding natuurlijk aan de ene kant is die gevallen engelen, die daar vreselijke dingen aan doen zijn, maar de mens komt er ook niet schoon vanaf. God kijkt naar de harten van de mensen, hij beproeft ze en hij vindt op eentje na en op Henoch na, vindt hij niemand die nog oprecht voor God wandelt. Niemand meer. En dat bevestigt ons wat we in de Romeinenbrief al lezen. Als daar staat, er is niet één rechtvaardige. Niet één is er te vinden. En de psalmen vertellen hetzelfde verhaal. Niet één rechtvaardige. Iedereen heeft die verdorvenheid in zich. Het is naar om te zeggen, maar het is ook echt zo. Het is echt zo. We hebben het allemaal in ons. Dat we misschien wel goede dingen kunnen doen, maar dat toch ten diepste ons hart helemaal gecorrumpeerd is door de zonde. Nadat de eerste reactie van God die op een gegeven moment de leeftijd dan beperkt, of in ieder geval een bepaalde tijd stelt voordat de mens zich uiteindelijk zal laten vernietigen, komt de tweede reactie. En dit is ook weer zo'n bijzonder vers. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. Dan denk je, nou, de Heere God heeft er spijt van die schepping. Stonden ze mooi, die engelen, allemaal te zingen. Heere God, wat mooi die bergen en wat mooi die mensen en wat mooi die, al die dingen die u gemaakt heeft. En op een dag komt hij erachter, oei, ik heb er toch spijt van. Of zou het iets anders betekenen? Ik denk dat laatste. Het is niet zo dat God spijt heeft van de schepping aan zich, zoals wij spijt hebben van iets wat wij gedaan hebben. Maar het is zo dat God die 1600 jaar lang die mens maar zit te aanschouwen. En ziet hoe ze maar doorgaan en doorgaan in hun slechtheid. En naarmate die beschaving zich ontwikkelt en ze allemaal prachtige dingen uitvinden, wordt hun slechtheid ook ontwikkeld. En het dringt overal en door. En God ziet dat het maar erger en erger wordt, totdat uiteindelijk het zo erg wordt dat zelfs die gevallen engelen zich ermee gaan bemoeien en het nageslacht proberen kapot te maken. Zodat die belofte of die vloek die over Satan werd uitgesproken, zodat die maar niet zou doorgaan. En ik zei het al, dat moet in dit tekstgedeelte wel aan de orde komen. God is soms straffend en hij is soms vergevend. God is soms genadig, God is soms rechtvaardig. En met soms bedoel ik niet dat hij soms het een is en soms het andere, maar soms zien wij hem op die manier. Soms openbaart God zich op die manier. In Jezus Christus zien we de genadige God en de rechtvaardige God bij elkaar komen. Maar hij moet het altijd beide zijn. Anders is God zo veranderlijk als het weer en kunnen we niet op hem vertrouwen. Dan zou God opeens nu kunnen bedenken, oeh, ik heb toch spijt ervan dat ik Jezus naar de aarde heb gestuurd. Nee, weet je wat, laat maar. Dat kan niet. Dan kun je niet vertrouwen op God. God is betrouwbaar, hij is altijd dezelfde. En dan klinkt uiteindelijk die straf. Ja, die straf. Die straf, dat is natuurlijk niet een woord waar we graag over praten. Maar er staat het toch echt. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hem gemaakt heb. En het berouw is dus dat continue proces waarin de Heere God alleen maar verdrietiger wordt van de verdorvenheid van de mens. Van al die rare gedachten die maar steeds door mensen blijft heen gaan. We proberen alles goed te praten, we proberen bij alles te bedenken dat het toch eigenlijk best wel kan. En daar worden we steeds beter in, naarmate we ouder worden. Ja, het spijt me om dat te moeten zeggen. We zijn er van jongs af aan al goed in, maar we leren er alleen maar beter, tussen aanhalingstekens, in te worden. Maar het was niet zomaar een straf die God hier aankondigt. God moest afrekenen met de zonde. Dat was vanaf het begin af aan al zijn bedoeling. Hij wist, uiteindelijk, die mens die gaat vallen, en de Heer Jezus, daarvan lezen we al in Johannes, dat hij er al voor de schepping was. Dus het feit dat Jezus Christus op aarde zou komen om uiteindelijk die mensheid te redden, lag al lang in Gods bedoeling. Maar op dit moment moet God ingrijpen. En ik zei het al, er waren twee problemen. Het was dat probleem van die gevallen engelen, waar iets mee moest gebeuren. En er was dat probleem van die mensen die zich daarmee hadden ingelaten. God moest afrekenen met Satans snode plan om uit dat nageslacht, waar toch nog iemand uit zou moeten voortkomen die Satan zou vernietigen, om dat gestand te doen. God moest trouw zijn aan zijn eigen woorden. En dus die dubbele rol probeert de Heere God hier ook te laten zien. Dit probeert hij van zichzelf te laten zien. Hij gaat de slag aan en we weten dat als God de slag aangaat, dat hij hem ook zal winnen. Maar hij gaat de strijd aan met Satan. En Satan, je zou hem bijna dom kunnen noemen, want hij weet dat hij gaat verliezen. En toch probeert hij het. Misschien is het domme moedigheid. Ik weet het niet. Dat is dan nog het beste misschien wat je over hem kan zeggen. Trouwens, als je bang bent dat het nog een keer zou kunnen gebeuren, laat ik je alvast geruststellen. We hebben het net gelezen. Die demonen die dat toen daar gedaan hebben, die zitten ergens opgesloten. Die kunnen niks meer doen. Die kunnen ons niet meer raken. Er zijn er nog wel een aantal werkzaam, die proberen nog steeds het werk van Satan door te voeren. Maar deze specifieke demonen, die zitten ergens opgesloten. En dat kun je lezen in 2 Petrus 2 of Judas, het 6e vers. Het waren demonen die ooit hun plaats hadden verlaten, die niet hun eigen domein hadden vastgehouden, maar die zijn opgesloten en die wachten op het oordeel. Lees Openbaringen daar maar voor. Dus Satan rekent in de eerste plaats af met dat probleem. En dan komt in het tweede probleem de mensheid. Die moet vernietigd worden. Ook dat nageslacht wat helemaal gecorrumpeerd is, dat moet vernietigd worden, want daar kan niks goeds meer uit voortkomen. Dus de straf is de vernietiging van de aarde en de mensen, met de dieren erbij, met die alles bedekkende vloed die tot boven de hoogste berg uitstijgt. En dan hoor je over die straf en op dat moment word je eigenlijk moedeloos. Behalve dan dat laatste vers. Dan gebeurt er iets moois. Het is maar een hele korte zin. Maar o, zo belangrijk voor de volvoering van Gods plan met deze wereld. Want er staat, maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Gelukkig. Ondanks alle opstand van Satan tegen God. En de rebellie van mensen die zich al zo lang had kunnen doorontwikkelen. Die maar steeds slechter en slechter wordt. Worden we eindelijk een beetje verlicht in ons doemdenken dat het helemaal misgaat. En worden de twijfels weggenomen wanneer Noach wordt genoemd. Noach vond genade in de ogen van God. Gelukkig maar. Noach vindt genade niet omdat hij nou zo'n zonderloos mens is. Het is helemaal niet zo dat Noach geen dingen verkeerd doet. Maar van Noach lezen we, als we het 9e vers nog, ik neem het er maar even bij. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Er zijn maar twee mensen van wie dat wordt gezegd in de Bijbel. Dat is van Henoch. En Henoch is niet gestorven. Ook zo'n bijzonder verhaal. Henoch wandelde met God en Henoch was niet meer, want God nam hem weg. Van al die anderen staat er dat ze stierven, maar Henoch werd weggenomen. Mooi. En van Noach. En Noach sterft ook niet, want hij wandelde met God. Noach had een persoonlijke relatie met de Heere God. Hij wist nog steeds dat God zich had geopenbaard als schepper. Hij heeft de verhalen vastgehouden door de geslachten heen. En hij kon nog eens bij zijn 300 jaar oude overgrootvader vragen, hoe zat het ook alweer? Dat is makkelijk. Ja, toch? Noach wordt gered. En er is dus blijkbaar iets wat hij goed doet. En dat is dat hij rekent met God. Hij weet wie God is, hij weet maar een klein stukje van God. Er was nog geen 10 geboden, geen wet die God had uitgevaardigd. Er was geen profetieën. Eigenlijk bestond er helemaal niks wat Noach zou kunnen weten verder over God. Behalve dat hij hemel en aarde gemaakt had. En blijkbaar heeft hij daaruit geïnterpreteerd en geloofd en aangenomen en praktisch proberen te maken in zijn leven. Als God de wereld maakt, dan moet hij er uiteindelijk een goede bedoeling mee hebben. Dus ik respecteer dat hij God is en ik maar mens ben. Dat was de verhouding die God had. En hoe vergelijkbaar is dat, althans dat hoop ik, met onze houding. Hoe wij ons tot God mogen verhouden. We weten dat er heel veel dingen gebeuren die we niet begrijpen. Maar God heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gered. Hij heeft een doel. Hij heeft een plan met deze wereld. En we weten dat het uiteindelijk goed komt door hoe God zich aan ons heeft geopenbaard. Dat is hoe wij ons tot God mogen verhouden. Precies zoals Noach deed. Dat wil niet zeggen dat wij zonder zonde zijn. Dat was Noach ook niet. Dat betekent wel dat we de juiste verhouding tot God hebben gevonden. God krijgt de plaats die hem toekomt. In de belijdenis die Joden dagelijks uitspreken, wordt gezegd, hoor Israël, de Heer uw God is de enige, de Heere God is enig. Er is er maar eentje van. Het is de enige ware God. Spreken ze dagelijks uit. Dat is hoe wij naar God mogen kijken. En dit is de genade die we vinden in het oordeel dat God uitspreekt over dit vreselijk moeilijk te begrijpen verhaal. Dat God uiteindelijk denkt, weg met die mensen. Ze hebben lang genoeg de tijd gehad om zich te bekeren. Ze hebben lang genoeg de tijd gehad om hun slechte dingen te doen. En het gaat alleen maar erger worden als ik het laat gaan. God grijpt in, maar hij redt Noach. En uit de lijn van Noach komt uiteindelijk Abraham, Isaac, Jacob. En als we de lijn zouden volgen, en die kun je in het Nieuwe Testament bij Matthäus lezen, kom je uiteindelijk bij de Heer Jezus uit. Wat een genade. Ik kan er geen mooier verhaal van maken dan dit, lieve mensen. Het is een moeilijk verhaal. Het is een pittige tekst. Maar we mogen geloven dat God, ach ja, ons genadig wil zijn. Genade is uiteindelijk in het voordeel. Laat dat ons eraan herinneren hoe onze dagelijkse levenswandel mag zijn.